Het is een lang evangelie. Mochten de knieën of de benen het niet toelaten, gaat u dan halverwege rustig zitten. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus om naar hem te luisteren. De fariseeën en de schriftgeleerden moorden daarover en zeiden: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Hij hield hun deze gelijkenis voor. Wanneer iemand onder u 100 schapen heeft en de één verliest, laat hij dan niet de 99 in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene, totdat hij het vindt. En als hij het vindt, legt hij het vol vreugde op zijn schouders. Hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun: deel in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt, heb ik gevonden. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die 10 zilverstukken bezit en er één verliest, steek niet een lamp aan, veeg niet het huis, zoek niet zorgvuldig tot ze het vindt. En als ze het gevonden heeft, roep ze haar vriendinnen en buren, buurvrouwen bij elkaar en zegt: deel in mijn vreugde, want het zilverstuk dat ik had verloren, heb ik gevonden. Zo zeg ik u, is er vreugde bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Hij sprak: een man had 2 zonen. Nu zei de jongste van hen tot zijn vader: vader, geef mij deel van het bezit waarop ik recht heb. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna pakte de jongen alles bij elkaar en vertrok naar een ver land. Daar verkwiste hij zijn bezit in een losbandig leven. Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een verschrikkelijke hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. Nu ging hij in dienst bij een van de inwoners van het land, die hem het veld instuurde om varkens te hoeden. En al had hij graag zijn buik willen vullen met de schillen die de varkens aten, niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot nadenken en zei: hoeveel dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik verga hier van de honger. Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem zeggen: vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar neem mij aan als een van uw dagloners. Hij ging dus op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen en hij werd door medelijden bewogen. Hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. Maar de zoon zei tot hem: vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Doch de vader gelastte zijn knechten: haal vlug het mooiste kleed en trek het hem aan. Steek hem een ring aan zijn vinger en trek hem sandalen aan. Haal het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden. Ze begonnen dus feest te vieren. Intussen was de oudste zoon op het land. Toen hij echter terugkeerde en het huis naderde, hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de knechten en vroeg wat dat te betekenen had. Deze antwoordde: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Maar hij werd kwaad en hij wilde niet naar binnen. Toen zijn vader naar buiten kwam en bij hem aandrong, gaf hij zijn vader ten antwoord: al zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw geboden overtreden. Toch hebt ge me nooit een bokje gegeven om eens met mijn vrienden feest te vieren. En nu die zoon van u is teruggekomen, die uw vermogen heeft verbrast met slechte vrouwen, hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten. Toen antwoordde de vader: jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is ook van jou. Maar er moet feest en vrolijkheid zijn, omdat die broer van je dood was en levend is geworden. Woord van de Heer. zal het verder gegaan zijn met dit verhaal, met deze parabel. Dat staat niet in het evangelie. Hoe zal het verder gegaan zijn met die oudste en die jongste broer? Het is duidelijk dat de oudste zoon zich in de steek gelaten voelde door zijn vader, omdat hij de jongste weer met open armen had ontvangen. Op een avond komen de twee broers van het veld en de jongste zegt: dat wat vader bedoelde toen hij naar buiten kwam naar jou toe, toen hij zei dat ik, je broer, dood was en weer levend geworden, zie jij dat nu ook zo? De oudste zoon zweeg. Na een poosje zei hij, en er klonk bitterheid in zijn stem: toen je klein was, deed je al anders. Je deed alles op je eigen manier. En nu weer. Waarom heb je niet gewoon een vrouw gekozen, zoals ik, een hier uit het dorp? Je hebt een meisje uit dat verre land hierheen laten komen, omdat je een kind bij haar had verwekt. Ze heeft andere gewoontes, ze beleeft ons geloof anders. En inderdaad, de jongste zoon had berouw gekregen over zijn leven van de laatste jaren en vond het zijn verantwoordelijkheid om voor haar en zijn zoon te zorgen. En inmiddels waren er al 5 kinderen. Terwijl er bij de oudste zoon niet opschoot. Hij en zijn vrouw hadden 1 zoon en 1 dochter. De jongste begreep dat de bitterheid nog niet weg was. Kun je me dan weer als je broer zien? Of ben ik voor jou inderdaad een van de arbeiders? Zolang vader leeft, zal ik je als mijn broer behandelen. Maar na zijn dood houdt dat voor mij op. Je hebt geen erfdeel meer. Ik zie geen reden om sentimenteel te doen. Je hebt gekregen wat je wilde. Je hebt gegokt en verkeerd gegokt. Een aantal jaren later overlijdt hun vader. En kort daarna begint onverwacht een grote droogte en hongersnood. Het land brengt te weinig op voor de 2 gezinnen. Dan zegt de jongste tegen zijn broer: het is beter dat ik vertrek. In het land van mijn vrouw is de hongersnood minder. We nemen afscheid. De oudste zegt daarop: dat is een goed besluit. En ze nemen afscheid. Vele generaties later zijn de families uitgegroeid tot 2 volken. Het ene nog klein, het andere heel groot. Maar de verwijten zijn gebleven. Misverstanden zijn geschiedenisboeken geworden. Er breekt oorlog uit. Ze staan aan 2 kanten en de rollen zijn omgekeerd. Wat ooit de jongste was, is nu de sterkste. Het nageslacht van de oudste zoon wordt verjaagd uit hun land en behandeld als uitschot, want zij waren schuldig aan al de ellende uit het verleden. Weer vele generaties later is het volk van de jongste zoon uitgegroeid tot vele volken. 1 van die volken heeft inmiddels het zwaard opgenomen om zich te doen gelden. Het volk van de oudste zoon is na veel ellende teruggekeerd naar het land van herkomst. Soms zijn de ontmoetingen over en weer, maar op een of andere manier blijven de verwijten hard en onverzoenlijk. Het valt niet mee ze te overwinnen, tot iemand zegt: was het niet onze oervader die zei: die broer van je was dood en is weer levend geworden? Wordt het dan niet hoog tijd dat we elkaar weer gaan zien als broers en zussen? We kunnen toch aan de geschiedenissen zien waar bitterheid en afgunst toe leidt? Moeten we niet leren uit de fouten van onze voorouders? De heilige Augustinus ziet in de parabel van de verloren zoon de geschiedenis van Israël en de christenen. Als Jezus inderdaad die 2 in gedachten had met zijn parabel, dan is de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar dus het vervolg van de parabel. Inmiddels heeft het Tweede Vaticaans Concilie de vraag gesteld of wij niet heel anders met elkaar moeten omgaan, als broers en zussen van elkaar. Eenvoudig omdat God ons zo ziet. Nu, 50 jaar na het Vaticaans Concilie, vormen christenen voluit de meerderheid van de wereldbevolking. Maar kunt u zich voorstellen dat misschien ooit atheïsme, het ongeloof, in een brede mengeling van verschijningsvormen de overhand krijgt, wereldwijd? Het is goed om nu bewust te zijn dat wanneer de religies, waaronder in de eerste plaats Jodendom en Christendom, maar ook de islam, niet elkaar de hand reiken, het verschijnsel religie zelf een minderheid wordt, waarbij vrijheid van godsdienst in de toekomst lang niet altijd gegarandeerd zal blijven. Maar misschien moeten we eerst deze vraag stellen. Verdienen wij dat wij als kerk behouden blijven? Verdient het Jodendom dat het als volk behouden blijft? Verdient de islam dat het als godsdienst behouden blijft? Als wij kijken naar onze geschiedenis, hebben we weinig of niets om ons op te beroemen. Het feit dat Jezus Christus voor alle volken en alle religies de hoeksteen en de toetssteen is en zal zijn, zal voor christenen geen reden zijn om zich op te beroemen. Integendeel, want wij dragen zijn naam, maar we hebben hem niet nagevolgd in zijn barmhartigheid. Andere religies zullen zich op een andere manier schamen, omdat ze hem niet hebben aangenomen, terwijl zijn woorden en daden zo evident van God afkomstig zijn. Maar niemand van ons zal zich op iets kunnen beroemen. Ook niet de atheïstische wereld, die alle schuld van de geschiedenis op de religies afwendt, maar blind is voor de eigen onverdraagzaamheid, de massaslachtingen, haar vernietigingsdrang en zinloze en doelloze voortrollen in de geschiedenis. De parabel van de verloren zoon, van de bittere oudste zoon, van de barmhartige vader, verwijst uiteindelijk naar de ene zoon die ons allen wil samenbrengen en ons tot Gods kinderen wil maken. Amen.